Goedemorgen, broeders, zusters, beste vrienden. Ik lees in Colossense 3 vers 16 het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En ik hoop van harte dat dat ook voor de gemeente Rehoboth gezegd kan worden. En waarom? Wel omdat ik ook in Psalm 119 vers 105 van dat woord... Daar wordt gezegd dat het een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Dat woord van God is dus kennelijk van groot belang voor onze gang door het leven. En daarom wil ik vanmorgen met Gods hulp proberen om dat woord van God ook inderdaad aan het woord te laten. En dat betekent dat u een behoorlijk aantal teksten voor uw kiezen zal krijgen... Ik hoop van harte dat u ze opschrijft, want als u ze opschrijft, dan hebt u eigenlijk alles wat ik u vanmorgen door wil geven. Uitgangspunt van morgen, dat is Psalm 40. En ik wil ook nog een paar teksten uitlezen uit Hebreeën 10. Eerst Psalm 40, de eerste 11 verzen. Ben ik overigens goed te verstaan? Nee, want anders moet ik mijn oorbellen uitdoen namelijk. Psalm 40, de eerste 11 verzen. Voor de koorleider van David een psalm. Vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hoovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere, mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, o mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Gaan we naar Hebreeën 10. Daar staan een aantal teksten, parallelteksten, die we eigenlijk net gelezen hebben. Alleen ze worden soms wat anders verwoord. Hebreeën 10. Hebreeën 10 en dan begin ik bij vers 5. Hebreeën 10, vers 5. Hebreeën 10, vers 5, daar staat het volgende. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild... Maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, doch daarin een welbehagen gehad, hoewel ze naar de wet gebracht moesten worden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, dat is die oud-testamentische offerdienst, om het tweede te laten gelden. Dat is het offer van de Heer Jezus. Krachtens die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En dan gaan we weer terug naar Psalm 40. In Psalm 40, in met name de verzen 7 tot en met 9, daar wordt profetisch gesproken over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Psalm 40, dat is dus een echte messiaanse psalm. Maar er staan ook andere dingen in die psalm en daarom wil ik eigenlijk eerst eens kijken naar de eerste 6 versen, want dan gaat het eigenlijk duidelijk over iemand anders. En wie komen we nou tegen in die eerste 6 versen van deze messiaanse psalm? Nou, David, de dichter van deze psalm, die tekent ons in vers 3 een persoon die zich in de kuil van het verderf bevindt en daar dreigt om te komen in het slijk van de modderpoel. Een beeld wat we ons allemaal ook voor kunnen stellen. En wat probeert die David? Wat probeert hij nou met dit beeld aan ons duidelijk te maken? Nou, David die tekent hier hoe het leven van elk mens er van nature eigenlijk uitziet. We zijn allemaal, zoals we hier zitten en ik hier sta, zijn we allemaal bevuild door het slijk van de zonde en dreigen daardoor weg te zinken in die modderpoel van de eeuwige dood. In Spreuken 12, vers 28, daar wordt het eigenlijk heel kort en krachtig verwoord. Daar staat, de weg der zonde voert naar de dood. De weg der zonde voert ten dode. Ook de apostel Paulus, die brengt deze verschrikkelijke toestand waar een mens zich eigenlijk van nature in bevindt, onder woorden. En hij doet dat in Efeze 2, vers 11 en 12. Daar staat, bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees, onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Paulus die beschrijft hier het leven van een mens die Christus nog niet heeft leren kennen. En dan zegt hij van dat leven zonder Christus en zonder God, dat het eigenlijk een hopeloos en goddeloos leven is. Een leven zonder toekomstperspectief. Het heeft eigenlijk, klinkt wat hard, maar het heeft eigenlijk geen enkele zin. Wel, in die hopeloze situatie heeft die man in die kuil, die heeft wat gedaan. En wat heeft hij precies gedaan? Volgens vers 2 heeft deze persoon tot God geroepen om hulp. En dat hulpgeroep, beste vrienden, dat is denk ik vergelijkbaar met datgene wat ook de tollenaar deed. En dat vindt u in Lucas 18, vers 13. En daar horen we die brave worst smeken. O God, wees mij zondaar genadig. He, dat is roepen om hulp. En hoe reageert de Heere God daar nou op? Hoe reageert de Heere God nou op dat gebed van die tollenaar en ook op dat hulpgeroep van die man in Psalm 40? O lieve mensen, dan komt er zo'n heerlijke tekst tevoorschijn. He, want God laat geen bidder staan. Het is nog niet zo lang geleden dat Jan-Hendrik Meinema hier was en die had ook in die preek, ging dat steeds over dat hulpgeroep. Nou, God laat geen bidder staan. Wat staat er in Psalm 40, vers 2 en 3? Hij neigde zich tot mij. Je moet dat woord eens even laten zinken. Hij boog zich naar mij toe. Moet je even voorstellen. God, de schepper van hemel en aarde, die reageert op dat hulpgeroep en die buigt zich dan notabene naar die man in die kuil toe. En daar blijft het niet bij. Hij hoorde mijn hulpgeroep en hij trok mij uit de kuil van het verderf. Ik dacht dat het vorige week was. Ik vind dat zo'n prachtig lied. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Ik zou het eigenlijk nu gelijk weer willen zingen, maar dan wordt het allemaal wat te lang voor morgen. Hij trok mij uit de kuil van het verderf. En dat is weer helemaal in overeenstemming met wat ik lees in Romeinen 10, vers 13. Want dan komen die heerlijke woorden naar ons toe. Want al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Niemand uitgezonderd. Wat zal er nou vervolgens plaats hebben gevonden met die man die daar uit die kuil van dat verderf is getrokken? Nou, het staat niet in Psalm 40, daar wil ik je alvast voor waarschuwen. Maar ik denk dat deze man ter plekke een geestelijke wasbeurt heeft ondergaan. En waar baseer ik me dan op? Dan baseer ik me op bijvoorbeeld Titus 3 vers 5. Want daar lezen we dat door zijn ontferming, dat is de ontferming van degene die hem uit de kuil trok, door zijn ontferming gered zijn door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest. In 1 Korinthe 6, vers 9 tot en met 11, daar wordt gesproken over onrechtvaardigen en zondaars. En die hebben zich, en er wordt er een heel rijtje genoemd, moordenaars, hoeren, noem maar op. Het zijn allemaal zondaars, maar ze hebben zich dus af laten wassen en ze zijn daardoor gerechtvaardigd en geheiligd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God. In Efeze 5, vers 26, daar wordt ook nog gesproken over de reiniging door het waterbad met het woord. Wat lezen we vervolgens van die man die daar uit die kuil getrokken is, van die gereinigde man? En dan lezen we in vers 3b, hij stelde mijn voeten op een rots. In dit vers getuigt die man dat hij dus niet meer op modderig slijk gefundeerd is, maar dat hij op een rots geplaatst is. En als je dan gaat zoeken in de Bijbel, dan kom je in 1 Korinthe 10 vers 4 terecht. En dat maakt ons duidelijk dat de Heer Jezus Christus die rots is. Vers 3b vervolgt met mijn schreden maakte hij vast. En met deze uitspraak getuigt die man dat hij niet alleen gefundeerd is op de rots van Jezus, maar dat hij ook in hem, in de Heer Jezus, vastheid heeft gekregen. En ook zekerheid. Ja, en dat doet me dan weer denken aan Hebreeën 1 vers 11. Hebreeën 11 vers 1, daar staat het geloof nu is een zekerheid van de dingen die men hoopt. En van die hoop, beste vrienden, daar lees ik in Hebreeën 6 vers 19 en ook vers 20a. Kunt u trouwens nog bijhouden, het noteren? We zijn er nog niet hoor, het duurt nog wel even. Hebreeën 6 vers 19 en 20a, dat die hoop, dat is een anker van onze ziel. En dat anker, beste vrienden, dat is veilig en vast. En dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Dus onze hoop zit verankerd in de Heer Jezus Christus, die inmiddels, u weet dat, de hemel is binnengegaan. Nou, dat is al heel wat die man meegemaakt heeft, maar dat houdt niet op. Want in vers 4a, daar vertelt deze man aan ons dat zijn redder hem ook nog een nieuw lied in de mond heeft gegeven. En waar getuigt dat nieuwe lied van? Wel, dat getuigt van het nieuwe leven dat hij van die redder heeft ontvangen. En 2 Korinthe 5 vers 17 zegt van dat nieuwe leven, zo is dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God die door Christus zich met ons verzoend heeft. Beste mensen, als je dat mag ervaren, en ik hoop dat u het allemaal al ervaren heeft, dan kun je niet zwijgen. Dan kun je niet zwijgen. Dan gun je het ook aan ieder 1. En dat wordt verwoord in Psalm 40, vers 4b, waar David zegt: mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Weet u, wedergeboorte is niet alleen zichtbaar in ons leven, maar datgene wat God gedaan heeft in je leven, dat wil je ook echt met anderen delen. In Psalm 66, vers 16, daar lees ik: komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nou, dat is dus in het eigen kringetje het vertellen, wat getuigen in de gemeente. Maar de apostel Paulus die zegt in ditzelfde verband dat ons zijn een leesbare brief van Christus moet zijn, herkenbaar en leesbaar voor alle mensen. Dus getuigen houdt niet op bij ons eigen kringetje, dat gaat veel verder. Ook als je morgen weer je werk op gaat pakken, dan hoort dat er ook bij. Ik ben zelf overigens werkgever geweest en ik heb altijd gezegd van: getuigen mag, maar wel buiten de baasentijd. Dus dat wil ik je toch ook nog even meegeven. 2 Korinthe 5 vers 14, daar lezen we de reden waarom we onze redding uit de kuil van het verderf zo graag willen delen met anderen. Daar staat: want de liefde van Christus dringt ons. En die liefde, beste vrienden, die is volgens Romeinen 5 vers 5 in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. En die Heilige Geest die wil echt wat doen in je hart. Die wil je volmaken, maar die wil ook dat je het gaat vertellen tegen anderen. Een bekend spreekwoord dat zegt: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat blijkt ook bij deze man uit Psalm 40 zo te zijn. In vers 5 vertelt hij aan ons en aan iedereen die het maar wil horen, dat een mens pas echt gelukkig is, wel gelukzalig staat er, als hij zijn vertrouwen, zijn geloof op de Heer Jezus heeft gesteld. Wel gelukzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Dat woord zalig, dat kent in het Hebreeuws 2 betekenissen. Enerzijds wordt het woord escher gebruikt, betekent gewoon geluk. En anderzijds wordt er het woord Yeshua voor gebruikt, en dat betekent verlossing of redding. Nou, die beide aspecten, geluk, verlossing, redding, die komt ook in Psalm 40, vers 5 aan de orde. Want deze man zegt daar dat hij pas echt gelukkig is, omdat hij zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld, die hem uit die kuil van het verderf heeft verlost. Vervolgens vers 6, en dan zijn we bijna klaar met die man. Vervolgens vertelt deze man in vers 6 aan wie hij dat geluk, die redding, te danken heeft. En dan probeert hij eigenlijk aansluitend de grootheid van die gever tot uitdrukking te brengen. Hij zegt daar: talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Nou, dat doet ons denken aan dat bekende Romeinen 11, want dat doet Paulus, die probeert daar eigenlijk precies hetzelfde tot uitdrukking te brengen. Dan zegt Paulus: o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangt? En Paulus besluit dit gedeelte met een lofzang op de grootheid van God, met dat machtige slotakkoord. Het staat in Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Paulus en die dichter van Psalm 40, ze proberen beide de grootheid van God te vangen in woorden. Maar voor beide geldt, beste vrienden, dat woorden tekortschieten. En dat lees je ook in Psalm 40, vers 6b. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om op te noemen. Die grote God, die we niet in woorden kunnen vangen, die was wel bereid om zich naar ons toe te buigen toen we om hulp riepen. Tot en met vers 6 ging het dus over die man die gered is uit de kuil van het verderf. Vanaf vers 7 komt de redder, en dat is de Heer Jezus, die komt zelf aan het woord en die zal ons nu vanaf dit moment de nodige achtergrondinformatie gaan verschaffen hoe die redding in zijn werk is gegaan. En wat wil de Heer Jezus ons met betrekking tot deze redding allereerst duidelijk maken? Nou, dat staat in Psalm 40, vers 7. Daar maakt de Heer Jezus ons duidelijk dat zijn Vader, de eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid, dat hij geen enkel behagen heeft in de oud-testamentische offerdienst. In slachtoffer en spijsoffer heb gij geen behagen. Brandoffer en zondoffer heb gij niet gevraagd. En waarom had de Heere God daar nou geen enkel behagen in? Omdat het bloed, beste vrienden, van al die miljoenen offerdieren, en misschien zijn het er wel miljard geweest, want dat is een gigantische hoeveelheid die daar geofferd is, omdat het bloed van al die offerdieren de zonde niet konden wegnemen. Ze konden dat zondeprobleem niet oplossen. In Hebreeën 10 vers 4, dat hebben we niet gelezen vanmorgen, daar staat, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonde zouden wegnemen. Toch moet er bloed vloeien om het zondeprobleem op te lossen. In Hebreeën 9 vers 22, daar staat zeer nadrukkelijk, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Bloed van stieren en bokken kon dat niet, dus er moest ander bloed aan te pas komen. Nou, dat leert de Bijbel heel duidelijk, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat kom je op heel wat plaatsen tegen. Ik doe een kleine greep, wat dat bloed allemaal kan doen van de Heer Jezus. Wel, in 1 Johannes 1 vers 7, daar lees ik dat het bloed van Jezus, proeven hoor die tekst, proeven, dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. En volgens de apostel Petrus, en die tekst die moet je ook proeven, zijn we vrijgekocht van onze zonde door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 19. En het houdt niet op, want de apostel Johannes die zegt in Openbaring 1 vers 5, daar heeft hij opgetekend, dat de Heer Jezus ons uit onze zonde heeft verlost door zijn bloed. En laat ik de apostel Paulus er ook nog maar even bij halen in Efeze 1 vers 7. En in hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze overtredingen. Allemaal, al die mensen die ik u genoemd heb, die apostelen, die leren zonder uitzondering dat het bloed van de Heer Jezus Christus de oplossing is voor ons zondeprobleem. Maar hoe gaat die verlossing van zonde door het bloed van de Heer Jezus nou eigenlijk precies in zijn werk? Wel, om die verlossing van zonde door zijn bloed te verwezenlijken, moest de Zoon van God, volgens de paralleltekst Hebreeën 10 vers 5, allereerst mens worden. God zelf moest mens worden om ons te kunnen redden. Hebreeën 10 vers 5, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave heb gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Een lichaam bereid. God de Vader heeft dus God de Zoon ook een lichaam bereid. Komen we dit nou ook profetisch tegen in Psalm 40? Nou, als je Psalm 40 oppervlakkig leest, dan zeg je nee, dat staat er niet. En toch staat het er. We komen het tegen in die enigszins uit de toon vallende tussenzin in vers 7. Psalm 40, vers 7. Er wordt gewezen op een belangrijk lichaamsdeel, namelijk het oor. En daar staat, gij hebt mij geopende oren gegeven. En deze uit de toon vallende tussenzin, want je denkt, ja, wat doet hij er nou eigenlijk? Die slaat wel degelijk op de Heer Jezus, op het mens zijn van de Heer Jezus. En dan neem ik u even mee naar Jesaja 50, vers 5 en 6. Daar gaat het over de lijdende knecht des Heren, dat is ook de Heer Jezus. En er worden exact diezelfde woorden gebruikt. Jesaja 50 vers 5 staat, de Heere, Heere heeft mij het oor geopend. En als we dan verder lezen, dan zie je gewoon de Heer Jezus tevoorschijn komen. En ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan hen die mij sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Jesaja die profiteert hier gewoon wat er later met de Heer Jezus is gebeurd. Deze geopende oren van de Heer Jezus, die dus duidelijk heenwijzen naar zijn waarlijk mens zijn, die spreken echter ook van volkomen toewijding en ook van volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. En ik wil het graag ook met een bijbelvoorbeeldje duidelijk maken. U vindt dat in Exodus 21. Ik vat het even wat samen. Dan lezen we dat het in Israël gebruikelijk was dat een slaaf, toen hadden we ook al slaven, dat een slaaf na 6 jaar moest hij in vrijheid gesteld worden. Nu waren er slaven die dat niet wilden. Die wilden hun heer blijven dienen. Toegewijde slaven waren dat. En om nou te laten zien dat ze later bij hun heer bleven, werd hun het oor doorboord. Volkomen toewijding. En er werd hun het oor doorboord. Geopende oren van de Heer Jezus Christus. Dat principe van volkomen toewijding en gehoorzaamheid, dat komen we ook tegen in Psalm 40 vers 8. En dat wordt daar tot uitdrukking gebracht met deze woorden. Toen zeide ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Hij stelde zich vrijwillig ter beschikking van de Vader. Zie ik kom. Naast toewijding en gehoorzaamheid en overgave maakte de Heer Jezus ons met deze uitspraak, zie ik kom in de boekrol is van mij geschreven, maakt u ons ook duidelijk dat zijn komen naar deze wereld deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Een plan, beste vrienden, dat notabene al voor de grondlegging der wereld tussen de Vader en de Zoon is gecreëerd. Staat onder andere in Efeze 1 vers 4. Dat plan, dat loopt ook als een rode draad door het Oude Testament heen. In Genesis 3 vers 15 wordt de Heer Jezus al beloofd als het komende zaad van de vrouw. Genesis 12 vers 2 en 3, dan wordt aan Abraham een groot volk beloofd, waar de Heer Jezus uitgeboren zal worden. En hij zal een zegen zijn voor alle geslachten van deze wereld. In Genesis 49 vers 10, dan mag Jacob, een kleinzoon, die mag daar vertellen van dat de Heer Jezus geboren zal worden uit de stam van Juda. Wordt steeds concreter. En dat het steeds concreter wordt, dat kom je helemaal bij de profeet Jesaja tegen. Want die noemt zelfs het geslacht waaruit de Heer Jezus geboren zal worden. Het geslacht van Isaï, het geslacht van David. Allemaal profetie. En Micha die mag tenslotte ook nog even aan passant vertellen van joh, hij zal in Bethlehem geboren worden. Allemaal profetie, beste vrienden, in het Oude Testament, die rode draad, die letterlijk zijn uitgekomen. Jezus is gekomen en hij vervulde Bijbelse profetie. Hij beriep daar zichzelf op toen hij op deze aarde wandelde en hij allemaal discussies moest voeren met de Joden. Toen zegt hij, of dan lezen we in Johannes 5 vers 39 tegen die Joden, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben en deze zijn het die van mij getuigen. Maar het komen van de Heer Jezus Christus naar deze wereld en het vervullen van Bijbelse profetie is natuurlijk nog niet voldoende om ons zondeprobleem op te lossen. Want wat wordt ons zowel in Psalm 40 als in Hebreeën 10 duidelijk gemaakt? Dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen om de wil van de Vader ten uitvoer te brengen. In Psalm 40 vers 9 daar lees ik, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. En in Hebreeën 10 vers 7 daar lees ik, toen zeide ik, zie, hier ben ik om uw wil te doen. En dat uitvoeren van die wil ook een echte werkelijkheid was in het leven van de Heer Jezus, dat blijkt als hij met zijn discipelen aan het praten is. Johannes 4 vers 34, daar zegt hij tegen zijn discipelen, mijn spijzen, mijn eten, mijn drinken, mijn hele zijn als het ware, dat is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. De Heer Jezus is dus gekomen om de wil van de Vader te doen en om zijn wil te volbrengen. En waaruit bestond nou allereerst het volbrengen van die wil? Beste vrienden, dat bestond eruit dat hij, de Heer Jezus, die nooit geen enkele zonde heeft gedaan, opgezadeld werd met de zonde van de gehele wereld. Die zonden werden op hem gelegd. In 2 Korinthe 5 vers 21a daar staat, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En Petrus die refereert er ook aan in 1 Petrus 2 vers 24... Want die zegt daar dat die zonde heeft hij in zijn lichaam op het hout, op het kruishout van Golgotha gebracht. De laatste stap voor de Heer Jezus, althans als mens, in het volbrengen van de wil van zijn Vader was, dat hij vanwege al die zonde aan dat kruis ook is gestorven. Al in het Oude Testament, in onder andere Ezechiël 18 vers 20, daar lezen we dat de ziel die zondigt, die zal sterven. En dat principe is ook van toepassing in het Nieuwe Testament, want in Romeinen 6 vers 23, daar lees ik, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. En dat, beste vrienden, en dat is ook weer zoiets wat je moet laten zakken, dat geldt hier evenzeer voor de mens Jezus Christus. Al die zonden op hem gestapeld, op hem gelegd door zijn Vader, en hij moest daar het oordeel voor dragen. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen. En hij vervulde niet alleen Bijbelse profetie, maar hij bracht op Golgotha ook de wil van zijn Vader geheel ten uitvoer. En die wil van de Vader, die wil van de Vader bestond eruit, het staat in Hebreeën 7 vers 27b, dat hij zichzelf, de Heer Jezus dus, ten offer zou gaan brengen. En dan vraag je je af, waarom moet dat nou gebeuren? Waarom moet dat gruwelijke op dat kruis van Golgotha, u kent die geschiedenis allemaal, waarom moest dat nou gebeuren? Nou, de apostel Petrus die geeft daar een heel afdoende antwoord op. Die zegt, het staat in 1 Petrus 3 vers 18, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige, omdat hij ons tot God zou brengen. Hij is daar gestorven omdat hij u en mij tot God zou brengen. Ook de apostel Paulus, die geeft in het al eerder geciteerde 2 Korinthe 5 vers 21 een kort en krachtig antwoord op die vraag waarom dit moet gebeuren. Hij zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dat is dus de reden waarom de Heer Jezus aan dat kruis moest worden. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En met die laatste woorden, gerechtigheid Gods in hem, zijn we weer helemaal terug in Psalm 40. Want in de laatste twee versen die we gelezen hebben, vers 10 en 11, dan kom je die woorden twee keer tegen. In vers 10 staat, ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid. Vers 11, uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. En dan komen we op gevaarlijk terrein, want over die gerechtigheid Gods, daar bestaat, misschien zeg ik het een beetje oneerbiedig, maar er bestaat een ontzettend hoop theologisch geneuzel over. En er is zoveel verwarring soms over dat woord, dat een heleboel mensen die horen dat aan en die haken ook af. Die denken, nou, mijn postje maar aan fikje. Wat moeten we nu verstaan onder die gerechtigheid van God? Nou, onder die gerechtigheid van God, dan moet je niets meer en niets minder onder verstaan dat er aan het recht van God moet worden voldaan. Dat moet je eronder verstaan. En het recht van God, ik heb het u al verteld, dat bestaat hieruit dat de ziel die zondigt, die moet sterven. En beste vrienden, dan heb ik een heerlijke boodschap voor u, want dat is namelijk gebeurd. In 1 Korinthe 15 vers 3, daar proclameert de apostel Paulus ons een onweerlegbaar vaststaand historisch feit en dat luidt, Christus is gestorven voor onze zonde naar de schrift. Het is gebeurd. Er is op Golgotha dus voldaan aan het recht van God. En omdat er aan dat recht van God voldaan is, kan de Heere God, God de Vader, de eerste persoon, ieder mens rechtvaardigen, en dat is niks anders als vrijspreken van zonde en schuld, die gelooft in het offer dat de Heer Jezus voor die zonde heeft gebracht. Very simple. Het wordt prachtig verwoord in Romeinen 3 vers 21 vers tot en met 25a. En ik wil u dat ook voorlezen. Ik citeer nou één keer uit de Herziene Statenvertaling en daar staat het volgende. Maar nu, het is dus gebeurd. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, dat is gratis en voor niets. Wat heb ik toch eigenlijk een heerlijke boodschap voor u. Dat evangelie is gratis en voor niets. De redding is gratis en voor niets. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dan komt dat bloed weer tevoorschijn. Ik herhaal het nog een keer. gerechtigheid Gods betekent dus dat er door het offer van de Heer Jezus aan het recht van God is voldaan. En het betekent tevens dat de Heere God ieder mens kan rechtvaardigen, vrijspreken van zonde en schuld, die gelooft in het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Nou, dit principe, dat zullen we vandaag niet meer gaan doen, dat wordt door Paulus tot in detail uitgewerkt in Romeinen 5 en Romeinen 6. En hij besluit dat gedeelte in Romeinen 6 vers 22 met die indrukwekkende woorden: maar thans, nu, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging. Dat is het heden, kind van God bent, dan moeten we heilig leven. En als einde het eeuwige leven. Dat is toekomst, dat komt nog. Dat weten we allemaal. En dat, beste vrienden, dat is nou ten diepste wat er eigenlijk met die man uit die kuil van het verderf is gebeurd. En dat wil God met ieder in ieder leven, ook in dat van mij en u, bewerken. Nou, en dat brengt ons tot slot eigenlijk tot de belangrijkste vraag van ons leven. Bent u al uit die kuil van het verderf getrokken? Ik ken u niet allemaal. De mensen die hier zitten, daar heb ik er een heleboel nooit van gezien, omdat ik altijd daar aan het hoekje zit. Maar goed, ik vind het leuk om jullie ook eens een keer te zien. Maar ik leg toch die vraag neer. Bent u al uit die kuil van het verderf getrokken? Weet u zeker dat u een kind van God bent? Nou, als je die vraag niet positief kan beantwoorden, geen paniek. Maar ik raad u aan, verlaat dit gebouw niet. Leg eerst uw zondige leven in de hand van je hemelse Vader. Roep hem tot hulp. Net zoals die man die in de kuil van het verderf zat. En het geweldige is, hij zal u dan ook uit die kuil van het verderf trekken, uw voeten plaatsen op een rots en u het eeuwige leven geven. Want God, en neem dat in ieder geval wel mee, laat geen bidder staan. Ik zie hier ook nog wat jonge mensen zitten. jullie zijn natuurlijk allemaal druk met je opleiding bezig. En dat is fijn, dat moet je ook doen. We leven in een wereld waarom diploma's gevraagd worden. En daar moet je gewoon rustig mee doorgaan. Ook al hoor je preken dat de Heer Jezus misschien wel morgen terugkomt. Blijf maar gewoon rustig studeren. Luther die zei op een gegeven moment: als ik weet dat de Heer Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. Ik denk dat jullie zo ook in het leven moeten staan. Maar ik wil je toch even op je hart drukken. Zo mag je in het leven staan. Maar die keus moet je wel maken. En ik hoorde gisteravond een lied. En daar werd op een gegeven moment, ik heb het ook op, in het Engels was het, ik heb het zitten vertalen op een gegeven moment. En daar stond: als je Jezus niet kent, dus ook al doe je een prachtige opleiding, als je Jezus niet kent, dan ben je een opgeleide domoor. Nou, dat wil toch niemand van jullie zijn. Dus als je de Heer Jezus nog niet kent, geef dan je hart vanmorgen aan hem. Het zou ook kunnen zijn dat er hier kinderen van God zitten, dat is ook nog een stukje toepassing, die van hun leven, ja, een puinhoop hebben gemaakt. En je voelt je verlieve leven weer terugzakken in die kuil van het verderf. Ik heb dat zelf in mijn leven meegemaakt. Dat ik aan het afzakken was. Wat moet je dan doen? Beste vrienden, dan moet je precies hetzelfde doen. Weer naar God toe gaan. Vertellen wat er aan de hand is. En hij zal zich ook naar jou toe neigen. Want God laat geen bidder staan. En waarom laat God geen bidder staan? Wel, het staat in 1 Timotheus 1 vers 15. Omdat Jezus Christus in deze wereld is gekomen om zondaren te behouden. Hij is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. God zegene jullie. Amen. We willen samen nog even danken. Voordat ik dat doe, heb ik nog een tip. Ik zie dat er behoorlijk geschreven is. Dat verheugt mijn hart. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan. Ik kan tegenwoordig niet meer bijhouden, want ze preken allemaal zo vlug, die mensen. Dus, maar ik zie dat er een heleboel geschreven is. En nou zit hier een heleboel jonge vaders. En er zitten hier ook een heleboel kinderen in die gemeente. Joh, dit preekje van vanmorgen, deze overdenking, is zo simpel. Je hoeft alleen maar die eerste teksten met je kinderen door te nemen en je hebt ze het evangelie uitgelegd. Ik heb altijd zelf, ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van een man of van een vader. Ik heb zelf altijd aan mijn kinderen bijbelstudie gegeven. Dus ik zou zeggen, begint hier, als je het nog niet doet, begint hier dan ook eens een keer met Psalm 40 en leg gewoon aan je kinderen, dit is uit wat wij nou vanmorgen gedaan hebben. Gaan we nu danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen met uw woorden bezig mochten zijn. Ik vond het zelf toen ik er thuis aan het zoeken was een heel fijn woord. Heer, want er is een redding voor ieder mens. En dat vind ik zo heerlijk, want er was ook redding voor mij. En ik dank u daar van harte voor. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u dit woord verder ook uitwerken onder ons. We hebben ook veel over de Heer Jezus gehoord, wat hij gedaan heeft voor ons. Heer, dat we dat ook verder mee zullen nemen in ons leven. Dank u wel, Heer, dat we eigenlijk bij die simpele dingen vanmorgen bepaald werden, waarvan we misschien al een heleboel wisten, of misschien alles al wisten. Maar wat is het dan weer een bemoediging als het bevestigd wordt? Wilt u zo verder met ons gaan? Wilt u de vaders helpen, ook de moeders trouwens, om hun, want het is onze eerste verantwoordelijkheid om onze kinderen te vertellen wie u bent. Wilt u ze daarbij helpen, dat ze hun verantwoordelijkheid ook nemen. En wilt u verder met een ieder hier zijn die hier geweest is, oud of jong, Heere God, zegen ons. Wilt u ook weer als we naar huis gaan, als we morgen dat normale leven weer oppakken, dat we dan toch nog eens even terug zullen denken aan deze woorden die hier vanmorgen vanuit uw woord naar ons toegekomen zijn. Ik dank u, Heere, dat ik na 2 jaar, want dat is 2 jaar inmiddels, weer eens een keer uw woord mocht doorgeven. U weet dat er redenen waren dat dat niet kon. Heere, maar dank u wel dat het vanmorgen wel kon en dat u erbij was. Dat u me geholpen hebt om dit op papier te zetten, maar ook om het in alle rust en in alle vrijmoedigheid in deze gemeente neer te leggen. Dank u wel, Heere, dat u erbij was. Ik prijs u, ik eer u en ik aanbid u als de enige waarachtige God die ons zo grenzeloos lief heeft dat we het niet kunnen bevatten. Maar we kunnen u er wel voor bedanken en dat doen we bij deze, om Jezus wil alleen. Amen.